Gegroet, ware lezer. Welkom bij Oorschot, de podcast van uitgeverij van Oorschot. Mijn naam is Ignaas Schoot en vandaag ga ik in gesprek met schrijver Nico Dros over zijn net verschenen boek Willem die Madoc maakte. Nico Dros werd in 1956 geboren op Texel en studeerde geschiedenis in Amsterdam. Hij schreef zowel fictie als non-fictie werken, vaak met een historisch karakter. Eerder verschenen bij Van Oorschot onder meer De Sprekende Slang, een kleine geschiedenis van Laaglands fundamentalisme, en de romans Oorlogsparadijs en Dromen van de Bok. In zijn nieuwe roman neemt Nico Dros ons mee naar de middeleeuwen en beschrijft hij het leven van de mysterieuze Willem die Madoc maakte.
Dan heb je een verhaal en dat verhaal kan overtuigen op het moment, zolang je het leest of zolang je het in gedachten meedraagt. Maar het heeft natuurlijk niet de pretentie om te zeggen, zo is het echt geweest. En want dat weten we niet. Maar we hebben wel een verhaal. En ik denk eigenlijk dat als het een goed verhaal is, is het een troost.
Zou je ons kunnen vertellen, wie is die Willem die Madoc maakte?
Ja, dat is best wel een bijzonder verhaal. Omdat eigenlijk niemand voordien wist wie zowel Willem dan wel Madoc zou zijn. Het gaat allemaal terug naar de eerste regel van een beroemd dierenepos van en Vos Reinaarde, de felle met de rode baarden, in de middeleeuwen geschreven door ene Willem. En dat dierenepos dat begint met de regel Willem die Madoc maakte. Die daarom dikke waakte. Die daar wakker van lag. Laat ik het zo zeggen. Sinds 1836 zijn naar aanleiding van deze regel vele duizenden pagina's geschreven door historisch letterkundigen die meenden te weten wie die Madoc zou zijn. Willem zou verwijzen naar een boek dat hij zou hebben gemaakt over die Madoc. Maar er is geen syllabe van dat boek teruggevonden. Er zijn enkele verwijzingen in de middel-Nederlandse literatuur naar het bestaan van Madoc. Maar verder weet eigenlijk niemand iets concreets van deze man. En er zijn allerlei theorieën ontwikkeld door historisch letterkundigen. En die zijn, durf ik hier wel te zeggen, niet interessant en ook niet geloofwaardig. Maar ik vind het zelf, het heeft mezelf altijd enorm geïntrigeerd. Wat er nou achter zou kunnen zijn. Wie die Madoc dan zou zijn. En waarom dat boek dan zo verdwenen is. Is er ooit op gejaagd, als het ware, door de toenmalige inquisitie? Was het een te controversieel boek? Mm-hmm. Nou, ik heb daar lang over lopen dubben. Ook een beetje vanuit een soort teleurstelling dat de historische letterkunde me geen s'nachts verder bracht. Mm-hmm. En eigenlijk dacht ik ook van, nou ja, daar waar de bronnen zwijgen en of verzegeld blijven, en daar zou de verbeeldingskracht het maar over moeten nemen. Dus ik heb eigenlijk van Madoc heb ik mijn voornaamste romanfiguur gemaakt. Nou, dat is een tamelijk complexe geschiedenis geworden.
Dus we hebben het boek van den Vos Reinaarde. En daar, de beginregels daarvan, daarin beschrijft de auteur zichzelf als Willem die Madoc maakt.
Ja, als Willem, de schrijver die het boek van Madoc maakt.
En verder is er niks over bekend. Maar zoals wetenschappers het dan toch fijn vinden, is om daar toch naar op zoek te gaan. Maar al die theorieën die ze daarover hebben geformuleerd in de loop van de jaren, ja, die vind je super saai. En daarom dacht je, ik ga helemaal los en ik bedenk zelf die geschiedenis van Willem die Madoc maakte.
Nou, ik moet inderdaad bekennen dat ik hem zelf gemaakt heb, die geschiedenis, maar van deze figuur. Maar dat heb ik niet zomaar gedaan. Ik heb me natuurlijk heel erg ingelezen in die periode, in die 13e eeuw. Ik heb heel erg nagedacht over wat er mogelijk aan de hand zou kunnen zijn. Wat de herkomst van deze man zou kunnen zijn. En ja, zo is het eigenlijk zonder dat ik vooraf heel veel vaste ideeën had omtrent zijn leven, is dat eigenlijk via de intuïtieve en aftastende manier, is daar langzamerhand een personage ontstaan. En die krijgt een leven in het boek. Een schip was in nood, ongeveer een halve mijl uit de kust. De menigte bij de woelige vloedlijn bracht kreten van afschuw en ontzetting voort, toen een reusachtige golf het schip verhief en daarna deed omrollen. Direct verdween het in de golven. Vanaf het strand dacht men drenkelingen te zien, spartelend in de grove branding. Boven de wind uit klonk geschreeuw om hulp. Niet veel later kwam een andere geest over het strandvolk. Iedereen snapte dat niemand op dat vervloekte schip enige kans maakte in het koude water. Maar het lag voor de hand dat de lading aan boord kostbaar was. Daarom bleef het volk de geestelingen van storm en regenvlagen verduren, wachtend tot de lading zou aanspoelen. Enige tijd later, toen men geen enkele schipbreukeling meer hoorde of zag, gebeurde er iets wat velen op het strand in verbijstering bracht. Iemand meende een kind tussen de schuimkoppen te zien. Anderen zagen het nu ook. Niemand begreep wat zich in de branding afspeelde en de vrouwen begonnen allemaal tegelijk te huilen. Het kind dreef niet in het woeste water, maar zat ineengedoken op iets wat met de golfslag mee voortbewoog. Enkele kustvissers waren zo kordaat dat ze de zee inliepen om het kind naar de kant te halen. Baard, tot zijn borst in het woelige water, was de eerste die wadend en struikelend de jeugdige schipbreukeling wist te bereiken. Hij zag toen ook wat er aan de hand was. Een enorme bruinvis had het kind, dat de rugvin met zijn handjes krampachtig beethield, naar de kust gebracht. Intussen kwam Geurt ook nabij en die zocht naar zijn mes, want behalve dat kind redden wilde hij zich zo'n immens zeevarken niet laten ontglippen. Maar Baard schreeuwde: "Doe dat niet, ellendeling! Snap je dan niet dat dit nobele waterdier door God zelf is gestuurd?" Een opdonder van Baard deed Geurt van zijn voornemen afzien. Daarna pakte ze het kind voorzichtig van de grote glimmende rug. De bruinvis keerde om en met stoere duikelingen zwom deze tegen de aanstormende golven in naar open zee terug. Nou, het is nu nog gewoon een, laten we zeggen, een heel klein schip, een kleine drenkeling. Maar iedereen ziet eigenlijk wel dat hij uit een voornaam geslacht komt. Dat het een bijzondere jongen is. Dat ziet men meteen. En als zodanig zal hij zich ook ontwikkelen.
Als je dit boek leest, dan word je echt gecatapulteerd naar de middeleeuwen. Je bent erin,
ja.
En alles is de middeleeuwen. Hoe doe je dat als schrijver? Hoe kom je vanuit dat onderzoek naar zo'n romanverhaal?
Nou ja, een schrijver die over het verleden wil schrijven, die documenteert zich uitvoerig. Dat wil zeggen dat hij heel veel boeken en geschriften leest en ook verhalen uit die tijd, die op een of andere manier hem iets wijzer maken over ja, het concrete leven, het levensgevoel, de conflicten, de hele smaak van het toenmalige leven. Als schrijver probeer je dus eigenlijk helemaal één te worden. Die wereld eigen te maken die niet de jouwe is. En dat is natuurlijk des te lastiger naarmate die wereld verder van je afstaat. En als je natuurlijk veel in vertoefd hebt door erover te lezen, maar ook door erover na te denken, door erover te schrijven, voel je opeens allerlei vibraties, zullen we maar zeggen, die je voordien niet had. En ben je eigenlijk zonder, ja, ik wil niet al hele grote woorden gebruiken, maar het lijkt soms in de beste momenten lijkt het erop alsof je in mystieke deelname bent met een vervlogen tijdperk. Maar het betekent eigenlijk ook dat je al die documentatie moet je eigenlijk achter je laten. Want ja, als je dat allemaal gaat verwerken in je verhaal, dan krijgt het iets zeer schools en gedocumenteerds. En dus je moet het lezen, verwerken, je moet het proeven en daarna moet je eigenlijk zelf verder. Het duurde ook lang voordat ik vanuit de 21ste eeuw zo'n beetje landen in de 13e eeuw, in de vroege 13e eeuw in Vlaanderen en Brabant.
En wat was daar moeilijk aan? Hoe heb je dat gedaan?
Nou ja, je weet eigenlijk niet welke toontjes je in je proza, welke welke stijl. Je wilt het niet te ouderwets, je wilt het niet te nieuwerwets. En je wilt het niet te gedragen, want het is onverdraaglijk op een gegeven moment voor een moderne lezer om in al die, laten we zeggen, toenmalige fraseologie te gaan spreken met al dat eerbetoon en dergelijke. Dus dat moet je eigenlijk allemaal van je afzetten. Maar je moet toch, het moet er niet uitzien als een, laten we zeggen, modern urban novel of iets dergelijks met de gewoontes van tegenwoordig. Dus er moet op een of andere manier moet je de suggestie wekken van dit is een verhaal van 800 jaar geleden. Ik meen dat het gelukt is. Ik heb natuurlijk veel gezocht, veel geschreven en herschreven vooral. Veel nagedacht. Dan langzamerhand dan krijgt je eigen verhaalwereld gestalte. En die heeft dan een eigen smaak. En daarvan hoop je dat dat de smaak is van de hoge middeleeuwen uit de vroege 13e eeuw.
En het is dus een soort kwestie van het juiste midden treffen tussen niet heel erg modern taalgebruik, maar en niet middel-Nederlands, maar een taal die iets gedragens heeft voor de moderne lezer, dat je kan voorstellen dat het de middeleeuwen is eigenlijk.
Ja, ietsje. Ja. Dus het moet eigenlijk alleen maar vooral de schijn wekken dat het de bepaalde omgangsvormen, zonder dat je je verliest in dat soort formuleringen, omdat die gewoon voor een eigen tijdse lezer gewoon niet, die zijn niet te hachelen, om zo te zeggen. Dus
ja.
Dus het moet dus vlot geschreven zijn. En er is iets waardoor je weet, dit is een andere tijd. Dit is een andere samenleving. Dit zijn andere verhoudingen tussen mensen. En ja, dat leg je niet uit, maar dat geef je dan gestalte als het ware in je woorden. Dat roep je op.
En wat zijn die verhoudingen? Zou je die eens kunnen beschrijven?
Mijn verhaal speelt, laten we zeggen, in verschillende domeinen van de middeleeuwse wereld. Het eerste deel speelt in de kloosterwereld. Dat heet ook de jeugd van mijn held, zullen we maar zeggen. En dat is eigenlijk de periode tussen zijn vijfde en zijn zeventiende. Waarin hij in de kloosterwereld als vondeling grootgebracht wordt. Maar omdat men meent en vermoedt, of eigenlijk zeker weet, gezien de kleding die hij droeg, dat het iemand is uit een hooggeboren familie. En hij wordt grootgebracht in dat klooster. En men hoopt eigenlijk dat op een dag zijn familie voor de deur zal staan met een grote zak met geld uit dankbaarheid. En dat hij dan, ja, laten we zeggen, in de wereld weer verder gaat met zijn missie. Maar goed, in die 12 jaar dat hij in dat klooster zit, krijgt hij een gedegen opleiding. Omdat hij als goede leerling op school wordt uitverkoren om in het scriptorium te werken. Dus in de plek waar de handschriften worden vervaardigd. En dat geeft hem eigenlijk gelegenheid, ja, om echt een geletterd man te worden. Geletterde jonge man. En als zodanig leert hij de wereld kennen via de oude geschriften. Het verlangen om die wereld te betreden wordt ook steeds groter. Dus eigenlijk als men dan denkt van ja, ze zullen hem niet meer ophalen. Dus we moeten er maar gewoon een monnik van maken die zich verdienstelijk maakt de rest van zijn leven in dat scriptorium. Als hij eigenlijk bemerkt dat men dat met hem voor heeft, dan vlucht hij. Ja. En dan vlucht hij de grote wereld in.
Ja.
En dan komen we in een stedelijk domein terecht. Van de omgeving, de kloosterlijke omgeving nabij Brugge, gaan we naar Brussel, omgeving Brussel. En daar probeer ik eigenlijk iets van de stedelijke wereld, maar dan vooral van een achterbuurt te schetsen. En via die wereld komt hij uiteindelijk in wat ik maar noem de feodale wereld terecht. Onder edelen. Hij komt in het graafschap Moriel terecht en wordt eigenlijk een soort vertrouweling, de rechterhand van de toenmalige graaf Hinkmar.
Ja.
En die feodale wereld, dat zijn ridders, zijn edelen, met hun codes, met hun conflicten.
Duellen, gevechten.
Met hun gevechten. Je moet op een gegeven moment als ridder moet je eigenlijk laten zien dat je bereid bent op leven en dood te vechten. Dus het ridderschap zal hem uiteindelijk ook toevallen. En hij zal ook zijn gevechten op leven en dood voeren, maar dat is hem niet echt op het lijf geschreven. Dat is niet wat hij wil. Het beschadigt zijn ziel ook te veel. En in dat tweede deel van het boek, wat ik dan lichaam heb genoemd, en dan zie je hem eigenlijk figureren in die verschillende werelden, die stedelijke en feodale wereld. Maar tenslotte kiest hij eigenlijk voor wat ik maar noem het geestelijke of het intellectuele. En dat is het derde deel van het boek. Heet dan ook geest.
Dus ze zijn nu vanuit zijn jeugd in het klooster, waar hij al heeft mogen proeven aan die schriften. Ja,
ze hebben, laten we zeggen, naar zijn jonge volwassenheid gegaan. En als hij dan, noem het een 30-plusser is, dan wat al behoorlijk oud was in die dagen. Dan krijg je een soort inkeer. Dan gaat hij, eigenlijk keert hij terug. Hij belandt dan ook in Parijs. En Parijs is een stad waar heel veel geschriften en die zijn te koop. Er zijn grote, bijzondere bibliotheken daar. Met name die van het klooster van Saint-Geneviève. Dat is een heel bijzondere kloosterbibliotheek met veel oud-Romeinse geschriften ook. Mm-hmm. Hij is eigenlijk meer geïnteresseerd in de geschriften van de heidense Romeinse wereld dan in het christelijk erfgoed, zullen we zeggen, wat ze ook staat opgetekend. Die voorliefde wordt eigenlijk steeds geprononceerder. En dat is ook waar hij zijn toevlucht in zoekt. Heel in de verte naakt dan een soort schrijverschap. Maar nou ja, hij zal nog het nodige moeten beleven en overwinnen aan persoonlijke beproevingen, voordat hij echt zelf uiteindelijk zal gaan schrijven. En dan is eigenlijk dat wat later het boek van Madoc wordt genoemd. Dat is het eerste dichtwerk echt wat hij maakt. En dat is een heel bijzonder dichtwerk. In christelijke ogen zeer controversieel, ondenkbaar werk eigenlijk.
Ja.
Omdat het thema daarvan is eigenlijk de ondergang van de goden en daarmee ook de ondergang van de ondermaanse wereld.
Ja.
Dat is een thema wat eigenlijk in middeleeuwse termen ondenkbaar is.
Ja.
Maar mijn held heeft eigenlijk een soort ontwikkeling doorgemaakt van, ja, een soort opgelegd geloof krijgen ingeranseld in die kloosterwereld tot en met, ja, tot langzamerhand een soort bevrijding van denken en voelen. En
hoe dat precies afloopt, dat gaan we nog niet vertellen.
Dat gaan we niet vertellen. Nee, maar dat is eigenlijk. Kijk, ik laat dat boek van Madoc, dat wat men dan later noemde het boek van Madoc. Ik wilde het ook niet gewoon beschrijven, maar ik wilde het. Ik heb 19 douzins, dat zijn 12 regelige strofen, heb ik gewoon rechtstreeks toegelaten, als het ware, tot mijn roman. En ik denk dat het toch een hele goede evocatie is van het mogelijke boek van Madoc eigenlijk. Dat, ik denk dat dat op een of andere manier goed getroffen is. Dat is de reden waarom dat boek ook onvindbaar is geworden. De schrijver zelf al wist van, ik kan dit boek niet in de wereld brengen. Ik moet het verborgen houden, maar het wordt toch ontdekt. En de lezer heeft gewoon recht op dat boek en die krijgt het ook.
Er zijn genoeg onderwerpen waar je over zou kunnen schrijven in het nu.
Ja, in het nu?
Als in hedendaagse romans. Maar wat is dan, want je hebt meerdere historische romans geschreven hiervoor ook.
Ja.
Wat is de reden dat je kiest voor historische roman en niet voor een roman die in het nu speelt?
Waar ik heb ook wel romans geschreven die in deze tijd spelen, maar de laatste tijd denk ik wel echt wel van, ja, ik moet eigenlijk steeds het verleden in om op een of andere manier iets aan te treffen wat weliswaar heel anders is, maar en ook nog niet zozeer onder de voet gelopen. Ik vind eigenlijk alles wat modern is, van eigen tijds, dat wordt aan alle kanten wordt dat betreden, bekeken, er wordt over gesproken, er wordt over geschreven, er wordt over gelogen. Met hedendaagse media wordt eigenlijk alles zo'n beetje stuk gegraasd, lijkt het wel. En je kunt het nergens meer over hebben, of men verwijst wel weer naar waar het ook aan de orde is geweest. Het is mij te druk in de moderne wereld. Er klinken te veel stemmen. Er is ook te veel wanklank, zomaar zeggen. Er wordt te veel gesnaterd.
Zou ik het zo kunnen samenvatten dat jij als romanschrijver de eigen tijd een soort afgegrazen veld vindt waar eigenlijk niks groens meer te halen is, en het verleden, zeker de middeleeuws, een soort groene weide waar je eigen gang kan gaan, waar je verschillende richtingen uit kan lopen zonder dat het meteen ergens aan wordt verbonden. Heb je meer vrijheid eigenlijk?
Ja, het is inderdaad wel een beetje zo, zonder nou een hekel te hebben, helemaal te hebben aan deze tijd, want er zitten ook fantastische aspect aan de 21ste eeuw. Ik vind heel veel onderwerpen, daar kun je van moderne onderwerpen, is het moeilijk om daar een originele invalshoek over te vinden. Dat vind ik. En het valt mij op als ik me ermee bezighoud. En ik merk gewoon dat ik me er meer en meer van afkeer. Inderdaad, de weide is afgegraasd, maar ook een beetje ondergescheten, laat ik het zo maar zeggen. Dan ga ik eigenlijk liever naar een periode terug die verder in het verleden ligt. En nou dorst ik eerder niet verder terug te gaan dan de 19e eeuw. Maar op een gegeven moment ging ik dan ook naar met een langer verhaal, een soort novelle. Twee Dooilingen heet, die staat in mijn verhalenbundel. Die speelt in de 17e eeuw. En nu dacht ik, ik ga terug. Ik ga nu terug naar dat mooie mysterie van Madoc. En ik zal zorgen dat dit raadsel eigenlijk heel bevredigend wordt opgelost. Doordat er dankzij de kracht van de literaire verbeelding een geschiedenis ontstaat over deze figuur, over dat boek, over de wereld rondom hem. Ik ben niet dol op de devotie van de, hè, die vrij sterk begon te groeien in de middeleeuwse periode. Maar waar ik wel heel erg dol op ben, is dat die hele middeleeuwse wereld, die is waar het denken aan gaat, die is doortrokken van de Latijnse erfenis. Hè, en soms een beetje Griekse erfenis. Maar die echte Griekse erfenis, die wordt pas een paar eeuwen later ontdekt. Hè? En dat noemen we dan de Renaissance. Maar de middeleeuwen was ook, laten we zeggen, heel erg doortrokken van het gedachtegoed van de oudheid. En dat is bijzonder. Dat heeft ook bijzondere geschriften voortgebracht. Maar ook het feit dat men dit heeft willen bewaren, heeft willen reproduceren, hè, door gewoon weer een kopie van te schrijven. Nou, dat heeft eigenlijk de beschaving in grote mate gered in een periode waarin het tamelijk heikel had kunnen zijn. Dus ja, ik weet niet, ik daar toef ik graag, dat vind ik mooi, maar ik hou niet van het stereotype beeld zoals dat van de middeleeuwen wordt uitgedragen. Namelijk dat mensen onredelijk, dat ze, laten we zeggen, supergelovig zijn. Dat ze hysterisch zijn in hun aanbidding van zaken. Of ik denk dat de middeleeuwen over het algemeen, voor zover hij enige scholing kon krijgen, dat het eigenlijk een hele redelijke en ontwikkelde figuur kon zijn, die met wie je vandaag de dag best een goed gesprek zou kunnen hebben.
Je bent zelf opgeleid als historicus.
Ja.
Je hebt zelf gewerkt als historicus.
Ja.
Wat doe je liever? Een non-fictiewerk schrijven of een fictiewerk schrijven over de geschiedenis?
Nou, het hangt er een beetje van af. Als er veel te ontdekken valt in de bronnen over een onderwerp, dan blijf ik liever op het terrein van de non-fictie. En dan voel ik ook niet zo'n aandrang om te fabuleren, te fantaseren, te fictionaliseren. Maar valt er weinig te ontdekken, maar zou je bij wijze van spreken aan de hand van je verbeeldingskracht de achterkant van de geschiedenis kunnen onderzoeken, dan teken ik daarvoor. Je hebt dus een soort idee over hoe die historische periode, hoe die in elkaar steekt. Je weet ongeveer, en je kent hem goed genoeg. Maar juist daarom, omdat je hem vrij goed kent. En nu krijgen we dus, laten we zeggen, het wezen van historische fictie. Omdat je hem goed kent en omdat het gaat over figuren waarover niets bekend is, heb je dus eigenlijk als schrijver heb je heel veel ruimte en om dat zelf te gaan invullen. En op die manier is het eigenlijk heel erg interessant om over personages te schrijven die misschien niet meer zijn dan schemergestalten in de literatuur, hè, waarvan niemand eigenlijk iets serieus weet. En die haal je naar het voetlicht. Maar dat doe je met de kracht van de verbeelding.
Voordat we dit gesprek begonnen, gaf je aan dat je de vraag, wat is feit, wat is fictie, dat je die eigenlijk niet zo interessant vindt.
Die vind ik voor een roman.
Een roman wil geloofwaardig zijn. Een roman wil overtuigen door een wereld op te roepen. Kijk, en als mensen de hele tijd, laten we zeggen, gaan zitten lezen met het idee, dit klopt wel en dit klopt niet, of dit zou niet kunnen kloppen. Ja, dan kan het zijn dat je inderdaad een beetje gefrustreerd raakt. Maar ik kan tegenwerpen horen, dus je kan wel zeggen, dit klopt niet, maar we weten dat allemaal helemaal niet zeker. Er is heel veel wat wij niet zeker weten. En daarom vertel ik dit verhaal. Omdat ik het geeft mij een genoegen, en ik hoop de lezer ook, om toch een verhaal over te houden. Op grond van kleine aanwijzingen, op grond van diepere gedachten, op grond van ja, bepaalde inspiratie. Ja.
Zou ik het zo kunnen formuleren dat dit eigenlijk jouw manier is van zeggen, we weten het niet zeker, dus ik schrijf er maar een roman over?
Nou ja, inderdaad. En dan heb je een verhaal. En dat verhaal kan overtuigen op het moment, zolang je het leest of zolang je het in gedachten meedraagt. Maar het heeft natuurlijk niet de pretentie om te zeggen, zo is het echt geweest. Want dat weten we niet. Maar we hebben wel een verhaal. En ik denk eigenlijk dat het is altijd, als het een goed verhaal is, is het een troost.
In het boek en in volgen zowel fictie als non-fictie werken van je gaat het vaak over religie, over religieus fanatisme, maar ook wel de hypocrisie soms van religie.
Ja, zeker. Daar is het natuurlijk helemaal van doordrongen, omdat je,
ja,
omdat het is niet vol te houden om iets zo serieus na te jagen.
Want dat is in dit boek ook. Wat fascineert je zo aan dat religieus fanatisme en hoe dat eigenlijk soms omslaat in zijn tegendeel?
Kijk, ik heb zelf nooit in mijn ziel een soort geloofsbeleving gehad. Dat ik dacht, oh, nu zie ik, het is alsof ik door engelen word aangeraakt, of ik voel mij in hoge sferen of iets dergelijks. Ik ben er eigenlijk helemaal niet zo, ik heb er geen ziel voor. Net zo goed als dat mijn hoofdfiguur, dat mijn held dat ook niet heeft.
Nee, nee.
Geen ziel om te kunnen zeggen, ja, nu ben ik in hoge sfeer, of ik onderwerp mij nu aan een hoger macht. Dat heb ik niet, dat kan ik. Maar ik vind het verschijnsel dat mensen daardoor wel door gedreven kunnen worden, of zelfs hun hele leven daardoor vormgeven, dat vind ik wel fascinerend. En ook bedreigend, overigens.
Wat is er bedreigend aan?
Nou ja, de intolerantie, om eens wat te noemen. De middeleeuwse Roomse kerk, die doet in zijn geloofs ijver en onderdrukking doet heel erg denken aan de radicale islam van onze dagen. En nou hoeft er verder ook niet al te lang over gesproken te worden, maar het is meer die houding van alles of niets eigenlijk. Er is geen tussenweg.
Ja, en ook wel van sommige radicale christelijke kerken nog steeds.
Ja, nog steeds. Ja. Maar ja, die zijn zo zeer in de minderheid dat je er eigenlijk alleen last van hebt als je in die contraien verblijft of als je behoort tot die families. Mm-hmm. Dus dan is er als het ware noem het de lokale repressie of terreur. Maar als macht stellen natuurlijk christenen, althans in Europa vooral niet, die stellen niet zo heel veel meer voor. Het is een minderheid. Maar de middeleeuwse kerk, de moederkerk, en dat is eigenlijk wel bijzonder om te zien, hoor, dat ze eigenlijk territoriaal helemaal niet zo sterk zijn, maar ze zijn als geestelijke macht, zie je ze groeien in de 13e eeuw. Zie je ze echt, hun macht beklijft eigenlijk ook in de zielen van de bevolking. En dat wordt, nou, dat zal dan nog sterker worden. Dat gaat nog wel een paar eeuwen door. Ook het misbruik van die bevolking, de corruptie, de uitvreterij, zullen we maar zeggen. En dat zal zich natuurlijk uiteindelijk, daar komt natuurlijk een soort reactie op. Maar in de 13e eeuw zie je al dat het geloof eigenlijk echt wel wortel heeft geschoten. Door de bekeringsijver van de priesters, weet men gewoon die bevolking toch eigenlijk heel erg volgzaam te maken.
En dat speelt ook een belangrijke rol in je boek. Je hoofdpersoon Madoc of Willem, die is eigenlijk op verschillende momenten op de vlucht vanwege zijn verzet tegen die kerk en de manier waarop die kerk misbruik pleegt, seksueel, maar ook inquisitie, dat soort zaken. Hij is eigenlijk altijd op de vlucht.
Ja, hij, laat ik het zo zeggen, het is geen vriend van de moederkerk. En door verwikkelingen die ik niet ga uitleggen hier, nee, die lees je
zeker
maar.
Zeker niet, ja. Dat is spannend genoeg.
En raakt hij eigenlijk steeds meer in conflict met de kerk, zonder zelf dat conflict te zoeken.
Ja.
Want hij weet ook wel van de tentakels van de moederkerk, die zijn zo lang, dat hij zal zijn eigen ideeën nooit, die zal hij nooit rondbazuinen, omdat je daar eigenlijk alleen maar, hoe zeg je dat, daar krijg je alleen maar repressie van en men staat je naar het leven, als het ware dan. De brandstapels die roken al genoeg in die dagen.
Ja.
Dus daar moet je, als het even kan, je verder van houden.
In zekere zin is het een hoofdpersoon die houdt van het ondermaanse, van de wereld hier en nu. Simpelweg daarom is hij verdacht.
Dat zou je kunnen zeggen. Het is eigenlijk heel erg, dat probeer ik ook te benadrukken, dat in dat Roomse geloof van die dagen is een enorme verachting van de wereld. Laten we zeggen, het grootste goed is eigenlijk dat je de ziel weet los te maken van het vlees. Ja, God. En eigenlijk is die hele schepping bedorven, naar het schijnt. Terwijl je denkt, ja, maar God heeft de wereld geschapen. Waarom er zo op gespuugd? Nou, dat laat ik zo zeggen. Die kerk doet niet anders dan die ondermaanse wereld eigenlijk verachten. He, want er is een betere wereld, dat is de bovenmaanse wereld. En mijn hoofdfiguur is eigenlijk in de Romeinse traditie iemand die graag de ondermaanse wereld bezingt. De schoonheid van de wereld, van het aardse, maar ook de liefde. De aardse liefde is eigenlijk, dat is belangrijker voor hem dan de aanbidding van een godin. Althans, de moeder van God. Ja, dat is een soort houding die wordt moeilijk gepruimd. Daar word je niet populair van, laat ik het zo maar zeggen. Ik denk dat er heel veel ongelovigen in die middeleeuwse wereld zijn geweest. Alleen, je dorst het niet te zeggen. Want dan kwam, laten we zeggen, de straf van de hand van de kerk. Je werd ook opgesloten en voor gek gehouden, of je werd eigenlijk, je kon ook worden omgebracht, omdat je eigenlijk een gevaar voor je omgeving was. Je was een onmens. Maar het is natuurlijk heel erg interessant dat er dat hele gegeven van dat ongeloof, dat je dat ook kunt baseren op oude schrijvers, zomaar zeggen, die daar ook over nagedacht hebben. En mijn Madoc, al lezend links en rechts, die komt ook tot bepaalde bevindingen die voor hem eigenlijk heel erg, die zijn heel erg treffend. Die doen hem inzien waardoor zijn ziel eigenlijk niet mee kan gaan. Waarom hij geen zoon van de kerk kan zijn.
Dus in die zin is het boek eigenlijk ook een weerslag van jouw gedachten over de geschiedenis van ongeloof in de middeleeuwen.
Jazeker, absoluut. En ja, kun je zeggen, ja, maar daar bestaan weinig bronnen over. Nou, dat is waar, maar ik veronderstel dat het zo ongeveer zijn beslag moet hebben gekregen. En dan vooral in het speciale leven van mijn held. En dat is alleen al dat gegeven, dat maakt de conflict eigenlijk heel erg groot. En dat blijkt ook wel. Hè? Het boek gaat eigenlijk van conflict naar crisis, naar climax, naar catastrofe. En daarna volgt nog een en ander. Maar dat moet je dan maar lezen, ja.
Ik vind dat je er enorm goed in geslaagd bent om een spannend boek te schrijven. Een interessant boek. Een uitdagend boek ook. Intellectueel op sommige opzichten. En ja. Ik weet niet of ik ooit zo snel door een boek heen ben gevlogen. Dus ik vond het taal.
Bijna 600 pagina's.
Ja, precies. Dus ik zat te denken, zou hier niet gewoon ooit een keer een Netflix-serie van gemaakt moeten worden van dit boek?
Dat zou natuurlijk ontzettend leuk zijn. En, want Netflix heeft ook genoeg geld om die dure decors te bouwen.
Precies.
En anders zou dat dan moeten schrijven. En ik heb gewoon mijn werk als romancier gedaan. En voorlopig hebben we alleen de roman. En dat is misschien voorlopig ook maar beter ook. Hè? Want je moet de zaak ook, hè, het genre van de roman, hè, is natuurlijk vaak, is de dood daarvan aangekondigd, maar Ik denk dat zolang de mensheid zal bestaan, zal de roman ook bestaan. Dat durf ik eigenlijk wel gewoon te beweren hier. Ik kan dat rustig doen.
En ik denk dat je daar aan de niet-dood van de roman heb je een mooie bijdrage geleverd met dit boek, denk ik.
Nou,
dus dank je wel daarvoor.
Oké, dank je wel.
Ik sprak met Nico Dros over zijn roman Willem die Madoc maakte. Vond je dit een leuk gesprek? Laat dan een recensie achter in Apple Podcasts of deel de aflevering via je sociale media. Wil je reageren? Mail dan naar contact@vanoorschot.nl. Willem die Madoc maakte verscheen bij uitgeverij Van Oorschot en is te bestellen bij je lokale boekhandel of via vanoorschot.nl. Deze podcast wordt gemaakt door mij, Ignaas Schoot. Onder eindredactie van Marco van der Wal en Barry de Bruin maakte de muziek. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende en voor nu veel leesplezier.